Goedenavond, vrienden. Het is een voorrecht om vanavond hier weer in Tifton te zijn. Dit is nogal een grote verrassing voor mij. Ik zei enige tijd geleden tegen onze goede vriend, broeder Welch Evans, toen ik wat vermoeid was geraakt, ik kom naar Tifton toe om te vissen. En ik zei, als ik kom, zal ik je daar ergens ontmoeten en we zullen, dacht ik, een soort huissamenkomst gebedsavond houden. En hier sta ik dan vanavond in de gehoorzaal van de school. Ik ben een beetje hees van te veel spreken. Ik hield gisteren een korte prediking van slechts 6 uur lang, zolang ik predikte ik. Dus ik maak u niet bang, zolang zal ik het vanavond niet maken. Daar ben ik zeker van. Maar omdat ik een beetje hees ben en langskom bij... Maar het is een voorrecht om hier te zijn en deze fijne herder te ontmoeten die mij zo'n fijne vorstelijke introductie gaf. En we zijn altijd zo blij om de mensen te ontmoeten. De uitspraak die de broeder zojuist deed is absolute waarheid. Wij kunnen er amen op zeggen, want de duivel is in deze laatste dagen als een briesende leeuw die rondgaat om te verslinden wat hij maar kan. Wat ik hem maar kan vinden om te verslinden, want hij weet dat zijn tijd kort is. Hij heeft niet veel tijd meer over om het te doen, dus hij moet het doen terwijl hij nog tijd heeft. Ik hou van de plaats van dit kleine auditorium. Ik ben de schoolleiding erg dankbaar, de directeur en degene die zo vriendelijk waren om ons dit te geven. Voor uw fijne mensen die hier zijn samengekomen voor deze inderhaast opgeroepen samenkomst. En wie ook die kleine welkommat buiten op straat heeft neergelegd, hetgeen ik opmerkte, wel, dat was erg mooi. Ik geloof dat het broeder Willy daar was, die het deed, en ik waardeer het. Het lijkt mij fijn om, als de Heer het zou toestaan, eens langs te komen voor een hele reeks van diensten, om met deze fijne herder en anderen hier een samenkomst op te zetten voor 4 of 5 avonden, zodat we het voldoende kunnen adverteren en al de kerken bij elkaar kunnen krijgen, want... Weet u, we hebben elkaar nu echt nodig. Meer dan ooit in de wereldgeschiedenis. Echte, trouwe, gelovigen, we hebben elkaar nodig. Dus ben ik, het is altijd een zegen, ongeacht waar je heen gaat, om Gods mensen te ontmoeten. Het is overal een zegen. Ik zie dat we hier een paar jonge kinderen hebben. Ik zag daar straks een jongen en meisje die hier vooraan zaten. Alleraardigste kleine kinderen, echt klein, keurig, rechtopzittend. Daar houd ik van. Kinderen, er is iets met kinderen dat onschuldig, lieflijk is. Ik hou daarvan. En nu, ik dank u zeer dat u vanavond hierheen bent gekomen. En ik dacht dat het fijn zou zijn om vanavond... gewoon rustig de tijd te nemen en enige zaden te zaaien uit het woord van de Heer. En gisteren predikte ik 6 uren over het onderwerp het oorspronkelijke zaad van het woord. En we namen het door van Genesis tot Openbaring, van voor naar achteren op een band van 6 uur, wat Gods programma was, wat hij is en hoe het gesproken woord van God het zaad van God is. En de Bijbel zei in Lucas dat het woord van God een zaad is dat de zaaier zaaide. En nu, wij weten dat ieder woord dat wordt gezaaid moet worden bewaterd voordat het zijn oogst zal voortbrengen. Maar als het water op de grond valt, zal ongeacht welk zaad er in die grond ligt, het naar zijn aard voortbrengen. Want God zei in Genesis 1 vers 11, laat ieder zaad naar zijn aard vrucht dragen, opdat ieder ding, en als het water neerkomt, Hebreeën 6, ontdekken we dat de regen vaak op de aarde valt om het te bewateren, te bevochtigen, om vrucht voort te brengen. Maar de doorns en de distels en dergelijke die in de grond zitten, komen door hetzelfde water voort. Maar aan hun vruchten worden ze gekend. Dus christenen worden gekend aan de vruchten van de Heilige Geest. Dat heeft de overhand in een christenleven. Het bewijst wat hij is. En de vruchten van de Geest zijn liefde, blijdschap, vrede, geloof, leidzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, nederigheid, geduld in de Heilige Geest. Deze vruchten manifesteren zichzelf door christenen. Nu, Gisteren ontdekten we dat daar tussenin zaad was gezaaid, het zaad van de tweedracht. Dat werd Satan zaaide de tweedracht toen hij Eva een leugen vertelde. Wij ontdekken dat het niet geloven van één woord dat God gesproken heeft, iedere dood heeft veroorzaakt, iedere ziekte en al deze moeite die er ooit is geweest, door één woord niet te geloven. Zij geloofde het niet precies, zij probeerde er iets in te vermengen. En niets zal zich met het woord van God vermengen. Het moet dat zijn omdat het het originele zaad is. God is eeuwig en God is het woord. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden onder ons. En God en zijn woord is hetzelfde wezen. Denk eraan. Ik geloof dat God op een dag de wereld zal oordelen. Niet overeenkomstig het congres, niet overeenkomstig een kerk, maar hij zal de wereld oordelen door zijn woord. Als we de kerkorganisatie moesten nemen, welke van hen is de juiste? Ze verschillen zo sterk met elkaar. De katholieke verschilt met de protestanten, de protestantse verschilt met de orthodoxen, elk is verschillend, dus welk van hen zou de juiste zijn? We zouden voortdurend in ons verstand verward zijn. Een persoon zou niet weten wat hij moest doen. En een rechtvaardig God, de rechter der ganse aarde, zal ons zeker iets geven om ons mee te oordelen. Nu, ik lees in de Bijbel dat hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar Gods woord zal geenszins voorbij gaan. Ik lees in de Bijbel dat een ieder die er iets van zal wegnemen, of er iets aan zal toevoegen, die deel zal worden weggenomen uit het boek des levens. Opdat het zal blijven zoals het is. Velen proberen te zeggen dat er mee geknoeid is, dat het op die of deze wijze is gedaan. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat er een soort standaard moet zijn, waardoor God de kerk of de wereld beoordeelt. Er moet een bepaalde standaard zijn. Het kan niet gelegen zijn in een kerkorganisatie, want zij verschillen. Wie zou weten wat er gedaan moet worden, maar is er een standaard, en dat is zijn woord. Ik geloof dat God waakt over zijn woord. Ik geloof dat dit woord precies is opgeschreven zoals God de Bijbel wilde. Het is Gods woord aan de mensen. Dat is de reden dat ik in dat woord geloof. En ik geloof dat het woord een zaad is, en als dat zaad in de goede grond is gezaaid en wordt bewaterd door de Heilige Geest, zal het voortbrengen naar zijn aard. Iedere belofte die God deed, zal God houden. Als wij zien dat God een man geneest. Een paar dagen geleden gebeurde er iets in onze gemeente. Ik kondigde aan dat ik daar op zondag zou prediken. Vorige week zondag. Ze brachten een meisje binnen op een stretcher. En ze belden me 's avonds onderweg op en zeiden, meisje kan niet blijven leven. De kanker was zo erg, ongeveer 17 jaar oud. Ze haalt het niet, ze zal sterven voordat ze er aankomt. Het was een deerniswekkende zaak, een lief jong kind van 17 jaar. Om iets aan mijn gemeente te bewijzen, raakte ik het meisje helemaal niet aan. Ik raakte haar in het geheel niet aan. Ik liep naar binnen. Ze lag op een stretcher. Natuurlijk waren er nog andere zieke mensen, maar ik deed mijn best om te proberen de geest van het meisje te bereiken. Toen ik tot haar sprak, en ze leek mij een erg fijn meisje, ik zag niet in waarom dat kind in een vroegtijdig graf zou moeten liggen. En dat moest de duivel zijn die probeerde haar leven te nemen. Dus ik raakte het kleine meisje helemaal niet aan, ging direct door naar de preekstoel met het woord en bleef precies bij het woord. En het woord genas haar zo ogenblikkelijk dat ze opstond en wegliep. Ze is nu helemaal in orde en leeft nu zoals ieder ander. Men kan er nergens meer een spoor van vinden en ik heb haar helemaal niet zelfs aangeraakt. Ziet u, het woord ging uit en zij geloofde het woord. En het woord is Gods leven en Gods kracht. En het is het woord dat het doet. Het woord geneest de zieken. Dan zegt u, wel, Jezus genast de zieken. Hij is het woord. Hij is het woord. Wanneer u het woord ontvangt, ontvangt u Jezus. Want hij is het woord. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij geloven dat, is het niet? Alles ervan. Wij geloven dat Christus Gods woord is. Dat werd bekendgemaakt. En wij geloven dat zijn bruid hetzelfde moet zijn. Wij geloven dat zij alles van het woord moet geloven. En dat woord in haar moet hebben. Want zij is een deel van het lichaam. Zij is het lichaam waarvan hij het hoofd is. En toen hij stierf en opstond uit de dood. En werd opgewekt. En omhoog ging. En gezeten is naast de majesteit van God op zijn troon. ter rechterzijde van de majesteit, dan zijn wij zijn afgevaardigden. En wij houden onszelf voor dood en begraven door de doop, opgestaan met hem en nu tezamen gezeten in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Dat laat ons allemaal juichen, is het niet? Denk eraan. We zijn niet zullen zijn, wij zijn het nu. Nu zijn wij zonen van God. Nu zijn wij dochters van God. Niet we zullen zijn, we zijn nu gezeten. We kunnen niet, Jezus zei dat de schrift moet worden vervuld. Ieder woord moet geschieden. Daar zijn we vandaag zo ver bij vandaan geraakt. We hebben onszelf zodanig vermengd met leerstellingen enzovoort, dat we in een chaos zijn terechtgekomen, precies zoals de Bijbel zei dat we zouden komen. Exact. Adam, voordat hij tot zijn vrouw kwam, was hij bevrucht met een verkeerd zaad. Zij aanvaarde de leugen van de duivel en probeerde te vermengen met Gods woord en het veroorzaakte dood. Het eerste kind dat uit haar geboren werd, had de dood in zich. Sindsdien heeft ieder kind de dood in zich. Wat deed Jehovah's vrouw toen hij haar uit Egypte leidde en haar heiligde en haar op weg bracht? Wat deed zij? Zij deed dezelfde zaak. Jehovah bracht zijn vrouw naar het beloofde land. Op weg ernaartoe hoorde zij een valse profeet genaamd Biliam. En wat deed zij? Wel, er bestaat geen verschil tussen ons. Laten we ons verenigen en één familie zijn. En dat is wat de bruid heeft gedaan met de wereld. Zij heeft zichzelf verenigd met de wereld, met haar leerstellingen en dergelijke, en heeft het woord van God ontkend door te zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij, bestaat niet zoiets als de doop van de Heilige Geest. En waar is ze nu terechtgekomen? Gescheiden. Jezus' bruid heeft precies hetzelfde gedaan als wat Jehovah's bruid deed en hetzelfde als wat Adam's bruid deed. Ja, precies eender. De Bijbel zei, laat ieder woord uit de mond van drie getuigen vaststaan. Er zijn drie kerken, drie bruiden, elk van hen deed hetzelfde. Maar ondanks dat alles is daar een echte bruid die God voortbrengt en hij heeft een enkeling uit elke... Iedere keer dat er een reformatie is geweest, kwam er een bepaald gedeelte van het woord naar voren en iedere generatie krijgt haar tijd. Hebt u het ooit opgemerkt? Er zal een man van God langskomen die in vuur zal staan voor God en er zal een grote opwekking in het hele land uitbreken. En wat gebeurt er? Onmiddellijk daarna zullen zij het idee van die man omzetten in een denominatie en er leerstellingen inbrengen en die daarmee vermengen en daar sterft zij en zal nooit meer opstaan. Dat is juist, het is altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn, iedere keer. Maar wat krijgt iedere generatie? Haar gelegenheid, iedere keer, om het frisse woord van God te ontvangen. Zoals Luther onder rechtvaardiging. Zoals Wesley onder heiligmaking. De Pinksterbeweging onder de doop van de Heilige Geest, ziet u? Zie, ieder kreeg haar kans. Wat doen dan de mannen die deze grote hervormers volgen? Zij maken er een denominatie van, organiseren het, vermengen het met leerstellingen. Een beetje hier en een beetje daar. Een nieuwe groep geleerden komt eraan met een heleboel psychologie. Precies zoals toen, Eva probeerde wat nieuw licht te vinden, het te vermengen met het woord van God, dood. Daar ging de organisatie en stierf geestelijk. Dat is precies waar. Dat is de wijze waarop het altijd is geweest. Nu, geloof het of niet, u zou er niet zo over mogen denken, maar ik ga vanavond spreken, zo de Heere wil, over een onderwerp van het eindtijd zaadteken. Welk soort teken zal het zaadteken zijn in de eindtijd? Laten we, voordat we het woord lezen, onze hoofden buigen en spreken tot met de auteur ervan. Ik vraag mij vanavond af, met onze hoofden gebogen, terwijl we beseffen dat wij leven in de schaduwen van de komst van de Zoon van God. Ik vraag mij af of er vanavond verzoeken zijn, of u God wilt laten weten dat u oprecht bent en dat u iets op uw hart hebt wat u wilt dat God voor u doet. Steek uw hand dan op tot hem en zeg, hier ben ik God. Ik zou dit willen en dit. Dank u, onze hemelse Vader. Wij naderen uw troon der genade. Beslist niet uw oordeelstroon. God, wij verlangen niet naar het oordeel, omdat wij voor die troon niet zouden kunnen bestaan. Maar we zijn zo blij dat er één was die daar voor ons stond. Uw Zoon, de Heer Jezus. Hij stond daar voor ons en onderging de oordelen, zodat wij het recht zouden hebben op de troon der genade. En wij naderen vanavond in zijn naam. En hij zei zelf, en ieder woord dat van hem kwam, was de schrift, en moet worden vervuld. Hij zei, als gij mijn vader iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Nu wij weten dat dit woord waar is. En wij naderen in Jezus' naam om aan onze hemelse Vader te vragen ons vergevende genade te schenken vanuit zijn liefdevolle genadetroon. Wij vragen hem vanavond of hij zijn woord duidelijk aan ons wil bekendmaken en aan ons wil openbaren welk uur het is dat wij naderen. Want wij willen niet struikelen als iemand die niet weet waar hij heen gaat. De man die niet weet waar hij loopt, die struikelt. En u zei dat wij kinderen des lichts zijn en wij zouden weten waar wij lopen. Als het ware met een lamp in onze hand, stap voor stap. Het schijnt niet over het hele pad, maar daar waar wij onze stappen nemen. Ik bid, Vader, terwijl wij deze stap vanavond nemen naar deze samenkomst, dat wij zullen zien wat het doel is van God waarom wij hier zijn. En ik bid tot u, o Heer, dat iedere hand die vanavond in deze samenkomst omhoog ging, zal worden, dat het doel van dat verzoek achter die hand zal worden beantwoord. Als het voor redding is, God, sta vanavond toe, dat zij het zullen ontvangen. Als er gezinsproblemen zijn, strek het gezin recht, Heren. Geef vrede. Als het voor iemand is die in benauwdheid is, geef uw genade, Vader. Als het voor iemand is die ziek is, laat dan de genezende woorden van God vanavond diep in hun harten zinken, zodat er morgen een oogst zal zijn van goede goddelijke gezondheid. Sta toe, Heren. Hoor ons. Wij dragen het woord en onszelf en deze teksten vanavond aan u op. Opdat u hieruit een samenhang zou mogen brengen en openbaar aan ons de dingen die wij zouden moeten weten. Zegen deze mensen. Zegen deze school. In deze dag zouden ze, als iemand zou zeggen dat zij als interdenominationele groep een samenkomst willen houden, dat het koel van de hand hebben gewezen. Maar deze directeur opende de deur. Wij bidden God dat u hem wilt zegenen en laat hem weten dat er in de schrift staat geschreven, in zoverre gij dit aan de minste van deze hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Wanneer was u behoeftig en hebben wij u niet gediend? En u zei, ik zal zeggen zoals gij aan deze hebt gedaan, zo hebt gij aan mij gedaan. Ik bid, Hemelse Vader, dat er vanuit deze school machtige gezalfde predikers zullen uitgaan voor de toekomende dag. Ik bid voor ieder persoon die hier is. Hun herders, zegen hun gemeente, Heren. Mogen het zijn dat er een grote opwekking uitbreekt in de gemeenschap hier onder de mensen en maken dat velen worden gered. Genees de zieken en aangevochtenen. Verkrijg glorie voor uzelf. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Een erg vreemde, korte schriftlezing. Als u naar huis gaat, raad ik u aan het hoofdstuk te lezen. Amos, het derde hoofdstuk, het zevende vers. Een vreemd, eigenaardig uitgangspunt voor de tekst. Maar u weet dat God dingen wat vreemd en eigenaardig doet. Hij werkt op speciale manieren, mysterieuze manieren, om zijn wonderen te volvoeren. Amos 3, vers 7. Voorzeker, de Heere Heere doet geen ding, of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Nu, de tekst die ik zou willen gebruiken is deze, het eindtijd tekenzaad, of zaadteken. Zoals ik u vertelde, predik ik gisteren zo lang over het zaad, want dit is het woord. Alle dingen beginnen in Genesis, want Genesis betekent begin of het zaadhoofdstuk van de Bijbel. Van alles wat wij vandaag op aarde hebben, begon de oorsprong in Genesis. Nu vandaag hebben wij dingen die niet in Genesis begonnen, omdat het gekruist is. Ieder ding dat gekruist is, is vals. Het deugt niet. Het kan zichzelf niet voortbrengen, reproduceren. Elk ding dat gekruist is, is door mensen gemaakt en kan zichzelf niet terugbrengen. Zoals ik vele keren heb gezegd, laten we het fokken van vee nemen. Bijvoorbeeld, je neemt de ezel en de merrie en zij brengen een muilezel voort, maar de muilezel kan zichzelf niet voortplanten. Hij weet niet wie zijn vader of moeder is, hij is gemengd. We nemen vandaag graan. Het is gekruist. Ze zeggen dat het veel mooier is, een grotere aar. Maar het deugt niet. Hebt u gezien wat Reader's Digest daarover pas over schreef? Als vrouwen doorgaan met het eten van kip en biefstuk en het spul dat gekruist is, zal binnen 20 jaar vanaf nu het menselijk geslacht ophouden te bestaan. Vrouwen kunnen geen baby's meer krijgen. Dat is juist. Kruisen, het deugt niet. Neem graan, kruis het, het vormt een heel grote aar. Wat veroorzaakt het? In orde als u van de grote aar wilt eten, maar wat gebeurt ermee? Plant het opnieuw, het kan zichzelf niet voortplanten. Het deugt niet, het is dood. Daarom is alles wat niet door God in de beginnen werd gesproken, een bastaard. Op die wijze gaan mensen weg bij het woord van God. Het wordt een bastaardaffaire. Het moet sterven, het kan zijn eigen soort niet voortbrengen om opnieuw te leven. De kerk die zal weigeren het woord van God te geloven, is een bastardkerk. Met dogma's, geloofsbelijdenissen, leerstellingen die niet schriftuurlijk zijn. Die kerk kan geen geestvervuld kind voortbrengen, omdat het gekruist is. Het deugt niet. Ze mag groter zijn, grote dikke muren, fijne kerkbanken, grote klokken, plusjesstoelen, maar dat betekent niets. Ze is geestelijk dood. Juist, ze kan geen geestvervulde kinderen voortbrengen omdat ze zelf dood is. Wel nu, ik sprak 6 uur over dat onderwerp en vanavond ga ik opnieuw terug naar ditzelfde eindtijd zaadteken. Nu, alle wijze mensen zullen, als hij goed bij zijn verstand is, proberen te ontdekken wat er voor hem ligt. Ieder van ons wil dat weten. Wat is de volgende stap die ik zal nemen? Waar zal ik hierna heen gaan? Het is zoals een man die een rivier oversteekt. Hij stapt op de ene rots en kijkt dan in het rond om te zien waar hij de volgende stap zal zetten. Want hij gaat niet. Hij kan niet zomaar ergens springen. Als hij dat doet, zal hij verdrinken. Hij moet opletten waar hij gaat. Als ik hier oversteek, waar dan? We zijn allemaal op die manier. Dat is de kreet geweest van het menselijke ras gedurende de tijdperken. Waar nu heen? De koning van Engeland. Op een avond zaten ze bij een vuur. Een heel groot, zoals op een plein. Op een heilige zou hem daar de volgende gedopen en daar was een grote vuuroven of vuurhaard, zoals we het noemen. Maar dan een reusachtige grote plaats waar houtblokken lagen. De heilige probeerde de koning over God te vertellen en een musje beëindigde zijn preek. Het musje vloog 's nachts vanuit het donker in het licht en ging vervolgens weer terug uit het licht de duisternis in. En de heilige ging staan en zei tegen de koning, waar kwam hij vandaan? En waar ging hij naartoe? Dat is wat wij willen weten. Waar kwamen wij vandaan? En wat doen wij hier? En waar gaan wij hierna naartoe? Nu, ondanks al de wetenschap die we hebben gekregen, ondanks de vele beenderen die we hebben opgegraven, ondanks de vele boeken die we hebben geschreven, is er toch niet één boek dat u kan vertellen waar u vandaan komt, wat u bent en waar u naartoe gaat. Behalve één boek, en dat is de Bijbel. Het vertelt u waar u vandaan komt, wat u hier bent en waar u heen gaat. Als wij dus willen weten waar wij naartoe gaan, laten we dan het enige boek nemen dat het ons kan vertellen. Oude botten die zij opgraven en stalactieten enzovoort kunnen niets bewijzen. Gods woord heeft het antwoord. Het heeft het antwoord op alles wat wij vragen. Het staat in Gods boek. Mensen hebben zich vaak verwonderd. We gaan soms zitten en lezen de schrift en verbazen ons daarover. We worden niet verondersteld ons te verwonderen. U kunt het niet verklaren, u moet het geloven. Geen mens kan God wetenschappelijk bewijzen. Als u God wetenschappelijk zou kunnen bewijzen, is het niet meer door geloof. We worden verondersteld God te geloven. En geloof is niet wetenschappelijk. Wat als Mozes enige bladeren van de bomen had afgeplukt en gezegd had, ik geloof dat ik ze mee zal nemen naar het laboratorium om te onderzoeken welke chemicaliën erop zitten, zodat ze niet verbranden. Zie, God zou nooit tot hem hebben gesproken. Hij wist dat niet. Het enige wat hij deed, was zijn schoenen uittrekken en neerknielen in eerbied en God sprak met hem. Wij kunnen deze belofte van God niet wetenschappelijk bewijzen, maar wij zien om en ontdekken dat elk ervan precies plaatsvond op de tijd dat God zei dat het zou zijn. Dus laten we vanavond in eerbied en respect voor zijn woord een poosje gaan zitten en ernaar kijken en zien waar we heen gaan, wat het doel is. Waarvoor zijn we hier? Waar dient het voor? Enige tijd geleden was ik in het Westen en ik stond in het huis van een man die mij had uitgenodigd voor het diner. En hij zei, meneer Branham, ik zie dat u dat beeldhouwwerk bewondert. Dat schilderij geen schilderij, maar het was iets dat uit hout gesneden was, een soort plank met houtsnijwerk boven de open haard. Ik zei, jazeker, dat doe ik. Het was een oude ossenwagen of een huifkar met ossen. Een man voorop, een kleine jongen met zijn moeder op de bank en ze waren op reis. En hij zei, dat waren mijn vader en moeder en de kleine jongen op de bank ben ik zelf. Hij zei, wij kwamen hier in deze ossenwagen. Hij zei, maar sindsdien hebben wij zoveel voorspoed gehad. Hij zei, ik zou willen dat u hier de tuin ingaat. Hij zei, ik ben vergeten hoeveel hectare land hij daar bezat van een boerderij. Hij zei, ik kocht dat in mijn jeugd. En hij zei, vervolgens bezit ik de aangrenzende boerderij naar het westen. De aangrenzende boerderij naar het zuiden is van mij. Hij zei, ziet u die rook daar? Zeker. Hij zei, dat is een stad. Ik ben vergeten hoeveel hij daar in eigendom had. Hij zei, ik ben de president van de bank daar. Vertelde me wat hij allemaal had. En ik luisterde een poosje en ik zei, ik zou u graag één vraag willen stellen, meneer. U hebt naar het oosten geweest en naar het westen en de boerderijen laten zien en naar de stad. Ik zou graag hebben dat u eens omhoog kijkt en me vertelt hoeveel u daarboven bezit. Dat is de hoofdzaak, want op een dag zult u hier alles van gaan achterlaten. En waar gaat u dan heen? Dat is de hoofdzaak. Dit hier is een kort verblijf, maar daar is het een eeuwig verblijf. Dus ik denk dat we in overweging moeten nemen waar we de eeuwigheid gaan doorbrengen. Als wij er zodanig in kunnen voorzien dat wij onze families enzovoort hier op aarde een huis kunnen geven, een thuis, comfort en opleiding, dan zijn dat dingen die wij behoren te doen. Maar een van de hoofdzaken die we zouden moeten doen, laten we ongedaan. Totdat we aan het einde van de weg gekomen zijn en ons laten verdrinken in een eeuwigheid, niets wetend over God, over zijn verlossingsplan en de verlossende genade van Jezus Christus. Het is jammerlijk dat wij het doen, maar wij doen het. Als wijze mensen ontdekken dat zij een tijdelijk schepsel zijn, dan vragen zij zich af wat er is nadat de tijd ophoudt. En ik ga gedurende een paar ogenblikken spreken over een man genaamd Job. Dat is het oudste boek in de Bijbel. Wij begrijpen dat Job een van de wijste mannen was in de wereld van zijn tijd. Wel, hij zei dat wanneer hij naar de marktplaatsen ging, de jonge prinsen voor hem zouden buigen vanwege zijn wijsheid. Hij was een groot man. Maar deze man begon te beseffen dat van al zijn grootheid, hij vroeg zich af, wat zou er van overblijven nadat dit alles voorbij zou zijn? Hij vroeg zich af wat er zou plaatsvinden. En dan spreekt hij dus en begint op Gods schepping te letten. Hij wist dat alle dingen werden geschapen door een woord van God. En hij merkte ook dit op. Hij zei, er is hoop voor een boom. Wanneer die sterft, zal hij opnieuw leven. Als u op de natuur let, drukt God zichzelf op zijn geweldige manier aan u uit om zijn gevoelens aan de mensen uit te drukken, zodat ze er zeker van kunnen zijn of zij nu een Bijbel hebben of iets anders. Hij drukt zich uit aan u in de natuur. Let op de zon wanneer zij 's morgens opkomt. Wat gebeurt er met de zon? Ze is een kleine baby die in het oosten wordt geboren. En ongeveer om 10 uur is zij een tiener. En op middaguur is ze in haar kracht. In de namiddag is zij op middelbare leeftijd en 's avonds is zij ten einde. Ze gaat onder. Het is voorbij. Is dat alles voor de zon? Nee. God heeft een doel met de zon Dus de zon komt terug en komt de volgende morgen weer op. Waar spreekt het van? Geboorte, leven, dood, opstanding. Kijk naar uw bloemen. Ik lette er vandaag op toen ik onderweg was. Hoe mooi ze zijn. Ze zijn hier met een doel. Ze zijn gesproken woorden van God. God sprak ze in bestaan. En kijk wat er gebeurde toen hij dat deed. Ze staan heel mooi in uw tuin. En na een poosje bevriest de vorst ze. De jongen, oude en middelbare. Zodra de vorst ze treft, betekent dat de dood. Ze buigen hun kopjes. Wat gebeurt er? Een zwart zaadje van de een of andere soort valt eruit. Geloof het of niet, God heeft er een begrafenisplechtigheid voor. De herfstregen komt en tranen, als het ware, druppelen uit de hemel en begraven het zaad. De winter komt eraan. Het bloemblaadje is vergaan. De stengel is vergaan. De bol is vergaan. Het zaad bevriest. Barst open. De pulp vloeit eruit. Is dat het einde van het zaad? Zeker niet. Laat die warme zon schijnen, die bij al het plantaardige leven de opstanding voortbrengt. Zodra die zon de aarde begint te verlichten en verwarmt, is daar ergens een levenskiem in dat zaad. Waardoor het opnieuw weer leeft. Waarom? Het diende het doel van God. En God maakte er een weg voor, opdat het opnieuw zou leven. Nu, wij zijn hier geplaatst met een doel. Maar wij moeten dat doel dienen. Kiezen voor dood of leven. We zijn hier dus geplaatst met een doel, maar wij moeten dat doel dienen. Dat is Gods dienen. Want wij zijn zonen en dochters van God. Nu, Job lette op de natuur. Hij zag dat het na de dood niet eindigde. Hij zag dat er na de dood opnieuw leven was. Leven. Zodra de zon weer goed stond, was er weer leven. Wel, zei hij, als dat zaad een gesproken zaad is, of een gesproken woord van God, en dan zijn doel dient en sterft, maar, zei hij, een man. En ik kijk hier nu naar een schriftgedeelte uit Job, Job 14. Maar een man legt zich neer en hij geeft de geest en hij vergaat. Zijn zonen komen om te rouwen, maar hij merkt het niet. Waar is hij? O, dat gij mij wilt verbergen in het graf en mij bewaren in de verborgen plaats, totdat uw wraak voorbij is. Job zei, ik zie een bloem sterven. Zij dient haar doel en staat weer op. Ik zie hoe een boom sterft in de herfst, maar hij brengt weer bladeren voort. Hebt u wel eens op een boom gelet? Hij zal bladeren voortbrengen. En gedurende de zomer zijn doel dienen. De herfst komt ver voordat de vorst invalt. Begint dat blad geel, rood en bruin te worden. Na een poosje valt het van de boom af. Valt op de grond. Is dat het einde ervan? Nee. Wat gebeurt er? Dat leven dat in dat blad was, gaat terug naar de wortel van de boom waar het vandaan kwam. Wat doet het dan? In de lente brengt het een nieuw blad met zich mee. In een opstanding, hetzelfde leven, komt terug met een nieuw blad. En christenen hangen aan de boom des levens. En wanneer het leven dit oude zondige lichaam verlaat, keert het terug tot de God die het geeft. Om opnieuw voor te komen met een nieuw, opdat het een doel dient. Enige tijd geleden was ik in het zuiden in de staat Kentucky. Ik vermoed dat ik vanuit dit standpunt vandaan noordelijk moet wijzen. In de staat Kentucky, ik was op jacht, ik en de heer Woods, een van de beheerders, die hier vanavond bij ons is. Ik had een samenkomst gehouden in een stadje genaamd Acton op het terrein van de Methodisten. En we hadden daar één avond gesproken. En de Heere deed geweldige dingen en we hielden een genezingsdienst. Bidden voor de zieken. U was hier allemaal in de afgelopen samenkomst. U weet wat er plaatsvond. En ik kan niet genezen. Geen enkele andere man. God heeft het reeds gedaan. U moet het slechts geloven. Hij heeft dus een manier die hij beloofde. In de laatste dagen een gave die de geesten enzovoort zal onderscheiden. Die werkzaam is. Wij weten dat voor 100%, omdat het Gods woord is, dat zijn belofte openbaar maakt voor deze laatste dag. En daarbinnen was een vrouw, en ik was nog nooit eerder in die streek geweest, en daar zat een vrouw achter in het gehoor, en de Heilige Geest bewoog onder de mensen, en begon deze eruit te roepen, en die sprak tot hen, het was onze Heer Jezus. Zijn woord werd openbaar, in het lichaam van zijn gemeente. En toen hij begon te spreken, stond Jezus in ons midden. Wist de gedachten van hun harten. Sprak tot hen. Vertelde de mensen over verschillende dingen, zoals u allen als Bijbellezers weet. Hij beloofde om dezelfde zaak in de laatste dagen te herhalen. Beloofde het door zijn heilige schrift dat het zo zou gebeuren. Nu, ik wil dat u oplet. Nu, toen dat plaatsvond, zat een dame ergens helemaal achteraan op dat grote terrein te huilen. Vele, vele honderden en honderden mensen zaten er en daar zat een dame te huilen. Net op de Heilige Geest ging naar de dame toe en zei, u huilt om uw zuster. Haar naam is zo en zo. Ze woont in een zekere plaats. U hebt een zakdoek in uw handtasje die u erin hebt gedaan voordat u van huis ging. Het is op die en die manier een zakdoek. Neemt u deze zakdoek en ga naar uw zuster en leg hem op haar. Zij is stervende aan kanker en zo spreekt de Heer, zij zal leven. De vrouw verliet het gebouw, ging heen en legde die avond haar zakdoek op de dame en de volgende morgen was zij gezond. Nu, dus ik was, het seizoen was erg heet. De eekhoorntjesjacht, zoals velen van mijn vrienden weten, die op eekhoorntjes jagen, verschrikt het ritselen van de bladeren, de eekhoorns. En het was zo droog dat we naar een plaats moesten gaan waar wat greppels waren, waar we in konden gaan, kleine greppels om door de bossen te lopen. De naam van mijn vriend was meneer Wood, hij zit hier direct rechts van mij. En hij zei, ik ken een man die een landgoed heeft met vele hectare, maar het is zo is moeilijk om zaken met hem te doen, hij is een ongelovige. Hij gelooft niet in God. Hij zei, hij maakt er lol over. Maar hij kent mijn vader. En hij zei, als ik hem eens ga vragen of we op zijn terrein kunnen jagen, ik zei, laten we gaan. We reden diep het land in, heel ver op een zijweg en twee oude mannen zaten in de schaduw van een appelboom. Hij zei, daar zit hij, die daar rechts. Ik zei, als prediker kan ik beter in de auto blijven zitten. Dus stapte hij uit en zij zei, hoe maakt u het? En de man zei, kom verder gaan zitten. Hij zei, mijn naam is Wood. Hij zei, ik vraag me af of u het goed zou vinden als wij een poosje op uw terrein zouden jagen. Hij zei, welke Wood ben jij? Ik zei, ik ben de zoon van Jim Wood. Hij zei, Jim Wood is een vriend van mij en ieder van zijn kinderen kan jagen waar ze maar willen. Hij zei, dank u. Hij zei, ik vraag me nu af, wie ben jij nu? Hij zei, ik ben Banks. Hij sprak een paar ogenblikken met hem en meneer Wood zei, is het ook goed als ik mijn voorganger meeneem? Hij zei, je wilt me toch niet vertellen dat je zo diep bent gezonken dat je een prediker moet meeslepen overal waar je gaat en gaat. Hij zei, mijn voorganger zit daar. Ik dacht dat het beter was dat ik uit de auto zou stappen en ik stapte uit de auto en liep naar hem toe en ik zei, hoe maakt u het? Hij zei, hoe maakt u het? Dus u bent een prediker? Ik zei, ja meneer. Hij zei, wel, ik word verondersteld een ongelovige te zijn. Ik zei, wel, dat is niet bepaald iets om trots op te zijn, is het wel? Hij zei, ik vermoed van niet. Hij zei, maar wat ik tegen uw mensen heb is dat u over iets praat waar u niets over weet. Oh, zei ik. Is dat zo? Ik zei, ja, beslist. Ik hoor ze er altijd drukte over maken, over een god enzovoort. En zei, er bestaat niet zoiets. Ik zei, wel, natuurlijk, weet u hoe het is, meneer. Ik zei, iedereen denkt wat hij wil. In mijn hart dacht ik, nu, Heer, geef mij iets om die man te helpen die ongetwijfeld oprecht is. En hij zei, ik heb zelfs één prediker gezien in mijn hele leven die ik zou willen horen. Waar ik van heb gehoord. Ik zei, wie is dat, meneer? Hij zei, ongeveer 2 jaar geleden was er hier een prediker in een stad genaamd Acton. Hij zei, een oude dame, zo en zo, hier op de heuvel, lag daar al 2 jaar met kanker. Hij zei, ik en mijn vrouw, en ze konden haar niet meer op de ondersteek zetten. Ze moesten een onderlaken gebruiken. En hij zei, wij waren die morgen daarboven. De dokter had de dag ervoor gezegd dat ze de nacht niet zou doorkomen. Ze had kanker in haar maag, ze was weggeteerd. Ze kon zelfs geen gerstenwater drinken en had gedurende weken niets kunnen eten. En ze voedde haar met glucose in haar aderen en totdat haar aderen waren dichtgeklapt en zei dat er niets meer voor haar gedaan kon worden. En hij zei, haar zuster zat daar te luisteren naar het prediken van die prediker en die prediker kende hier niemand. Was hier nog nooit geweest en vertelde haar wie zij was en wat haar zuster was en noemde een zakdoek die zij had en zei dat zij die op die vrouw moest leggen. En hij zei, en die avond dacht ik dat ze daarboven ergens het leger des hels hadden met al dat geschreeuw. En zei, de volgende morgen gingen we naartoe om te kijken of ze dood was. En zei, en toen we daar aankwamen zat ze op, bakte appel bij Jets en at ze op. En zei, ze doet nu zelfs het werk van de buren. Nu. Ik zei, wat is daar zo vreemd aan? Hij zei, wel, dit is wat ik zou willen weten. Als ik die prediker ooit ontmoet, zal ik hem vragen wat dat was wat hem over die vrouw vertelde. En hoe zij zou genezen. Oh, zei ik, jazeker. Overal eekhoorntjes bloed op mijn kleren en vieze bakkenbaarden van zo lang, weet u. En ik zei, ik zie er nu niet bepaald als een prediker uit. Hij zei, wel, het lijkt meer menselijk. Men zei dat wel, dus ik zei, mag ik een van deze appels? Ze zaten vol met wespen. Hij zei, ja, ik raapte er één op en beet erin. Hij zei, pak ze maar, de wespen eten ze anders op. En ik zei, dank u, en ik nam er een hap van. Ik zei, dat is een lekkere appel. Ik zei, ja. Hij zei, ja, die oude boom produceert er heel wat voor mij. Ik zei, inderdaad, hoe oud is die boom? Ik zei, ongeveer 40 jaar. Ik plantte hem daar zo klein als een twijgje. En ik zei, ik zie dat al de appels eraf vallen en de bladeren verdwijnen. Ik zei, ja, dat is de manier waarop het gaat. En ik zei, ik zou u een vraag willen stellen. Hij zei, in orde, ga uw gang en vraag. Ik zei, wat veroorzaakt? Nu, we hebben nog geen vorst gehad. Het is pas midden augustus. We zullen niet eerder vorst krijgen dan zo rond oktober of november. Ik zei, maar hier vallen de bladeren al van de boom in het midden van augustus. Wat laat die bladeren vallen? Wel, zei hij, het sap gaat eruit. Ik zei, wat als het sap er niet uitgaat? Hij zei, wel, de boom zou doodgaan in de wintertijd. De levenskiem is in het sap. Als het er zou blijven, zou het de boom doden. Hij zou sterven. Ik zei, inderdaad. Daarom gaat het sap terug in de wortels, waar het warm is, en blijft daar gedurende de winter, en komt in de zomer terug met meer bladeren en meer appels. Hij zei, zo is het. Ik zei, ik wil u iets vragen. Welke intelligentie? Nu, de boom heeft er geen. Welke intelligentie zegt tegen die boom, de winter komt eraan, ga in de wortel en blijf daar tot het voorjaar aanbreekt. Ik zei, doe water in een emmer en zet het op een paal en zie of het naar beneden gaat wanneer het herfst wordt. Dat zal het niet doen. Ik zei, u zult moeten toegeven dat er een soort intelligentie is die veroorzaakt dat het sap de boom verlaat en naar omlaag gaat in de wortels. Als het dat niet doet, sterft hij, het verbergt zich om zijn leven te beschermen. Nu, de boom heeft geen intelligentie. Er is een wet van God die dat doet. Ik zei, wel, van die kant heb ik het nog nooit bekeken. Ik zei, meneer, diezelfde intelligentie die tegen die boom daar zegt, het sap in die boom om naar de wortels te gaan, was diezelfde intelligentie die mij vertelde wie die vrouw was en haar vertelde wat er zou gebeuren. Hij zei, u bent toch niet die prediker? Ze zei, ja. En daar werd hij tot Christus geleid en stierf een jaar later als een christen op ongeveer 85-jarige leeftijd. Ziet u, God is overal om ons heen. God is overal. En als wij naar de natuur zouden kijken, zouden we hem daar vinden. Nu, nadat Job hem had gevonden in de dood, begrafenis en opstanding van de natuur, hoe het zichzelf terugbracht, overeenkomstig zijn soort, toen kon hij niet begrijpen wat er met een mens gebeurde. Als een man, zei hij, neerligt, geeft hij de geest. Waar is hij? Nu, u ziet dat de boom nooit zondigde. De natuur zondigde nooit. De mens zondigde. Dus hij kon niet. En omdat hij een profeet was, mijn tekst in de Bijbel zegt, hij maakte zijn geheimenissen bekend aan zijn profeten. Het woord des Heren komt tot de profeet. En hij was een profeet. We kennen het verhaal van Job. God legde tenslotte aan Job uit dat het zaad van de mens onvolmaakt was. Omdat de moeder van de mens in ongehoorzaamheid was gevallen aan Gods woord. Ze probeerde het met iets anders te vermengen en Gods woord laat zich met niets kruisen. Juist. Jezus zei toen hij hier was, als gij geloof hebt als een mosterdzaad, zoudt gij tegen deze berg zeggen, waarom verwees hij naar een mosterdzaad? Mosterdzaad laat zich niet kruisen. Het is origineel mosterdzaad. Het zal zich met niets laten kruisen. En hij zei, met andere woorden, als u een zodanig geloof hebt, in Gods woord, hetgeen zich niet laat kruisen met ongeloof, of het betwijfelt, oh, ik voel mij godsdienstig, dat u het niet zou betwijfelen, ongeacht welke omstandigheden en wat dan ook, u betwijfelt Gods woord niet, u gelooft het. U wordt verondersteld het te geloven. Als Eva het maar zou hebben geloofd, dan zou ze ontvangen hebben en ze zou op de juiste manier kinderen hebben voortgebracht. Maar voordat haar man tot haar kwam, vond hij haar reeds bevuild. Hetzelfde met Jehovah en met Jezus. Er was een vervuiling in de schoot van haar denken. Zij had een zaad van ongeloof tegen Gods woord aanvaard, omdat het haar iets aanbood wat schitterender was en zij wilde meer kennis. Dat is er aan de hand vandaag. Ik sta in een school. We zouden een stel domoren zijn als we geen scholing hadden. En opleiding is een deel van onze beschaving. Maar beschaving, opvoeding, komt slechts door christendom. Beschaving is het fundament van christendom is het fundament voor van beschaving. Absoluut. Beschaving komt door Christus. Zeker. Om nu Gods woord niet te geloven, om het met iets te vermengen, om meer licht te hebben, u kunt het niet vermengen. Het zal zich niet vermengen. U behoort het precies zo te geloven als God het heeft geschreven. Het is er niet om aan toe te voegen of van af te nemen, maar om het op die manier te geloven. En daar Job een profeet was, brak uiteindelijk het visioen door en toen zag hij hoe God bezig was een weg te bereiden voor de mens om opnieuw te leven. Want er zou nog een gesproken woord komen, dat een maagd zou ontvangen. En het was Eva, die het eerst betwijfelde. Toen het woord tot Maria kwam, betwijfelde zij het helemaal niet. Ze zei, zie, de dienstmaagd is Heere, mij geschieden naar uw woord. Zie? Ze zei nooit, nu wacht eerst maar tot ik leven voel en dan ga ik getuigen. Wacht eerst even totdat ik er positief zeker van ben. Op die wijze doen wij zogenaamde christenen het vandaag. Wacht totdat ik er zeker van ben. Wacht totdat ik me beter ga voelen. En wacht, als ik iets zie gebeuren, dan zal ik het doen. Oh nee, daar gaat het om. U gelooft het eerst. Wat vertelde Elia aan de vrouw waar hij heen ging, die niets meer had dan een handvol meel? Hij zei, bak mij eerst een koek. Ga er dan mee door. Het wonder zal plaatsvinden nadat u eerst Gods woord neemt. U begint Gods woord te geloven en dan vindt het wonder plaats op basis van het woord. Omdat het woord het zaad is dat het wonder voortbrengt. U moet het woord eerst nemen. De Heilige Geest geeft het leven, zoals het water dat uit de hemel valt. We weten dat de Heilige Geest vertegenwoordigt, dat het water de Heilige Geest voorstelt, zoals Mozes de koperen slang oprichtte in de woestijn. Zo moest de Zoon des Mensen worden verhoogd. Waarom? Voor het stervende volk. En toen zij de koperen slang oprichtte, redde dat het leven van het stervende volk. En toen hij tegen die rots sloeg, Christus is die rots die werd geslagen, en uit hem komen de wateren des levens voort voor een stervend volk. U moet het geloven, erop handelen. Onthoud dit nu. Toen dan Job het komen zag van deze rechtvaardige, degene die in de bres kon staan tussen de zondaar en God, en een brug kon slaan, dat volmaakte zaad. Deze zaden, zei hij, vergaan. Ik zie ze de grond ingaan. Zijn zonen komen om over hem te rouwklagen, over hem, maar hij bemerkt het niet. Hij ligt daar, hij staat nooit meer op. Hij ligt daar slechts en rot weg en dat is alles. Hij staat nooit meer op, omdat hij een onvolmaakt zaad is. Maar hij zei, toen hij ontdekte dat er één komende was, die het woord van God opnieuw tot volmaaktheid zou terugbrengen, die een weg zou banen, en dan de kloof zou overbruggen, toen raakte de profeet in de geest en riep het uit, ik weet dat mijn verlosser leeft, en in de laatste dagen zal hij op de aarde staan. Ofschoon de huidwormen dit lichaam zullen vernietigd hebben, toch zal ik in mijn vlees God zien. Hij zag die volmaakte komen. Wat gebeurde er? Job was een profeet, en de geheimen van God worden bekendgemaakt aan de profeten. Hij sprak het woord. En toen hij het woord sprak, dat God hem had laten zien, werd het stoffelijk. Want het was een gesproken woord. En op de bestemde tijd gebeurde het precies op die manier. Christus werd geboren. De verlosser kon staan tussen de levenden en de doden en de kloof overbruggen en de opstanding brengen. Precies. Waarom? Het was het woord van God. Nu, hij sprak het woord en het woord was een zaad. En het kwam op de bestemde tijd tot wasdom. Elk zaad van God dat correct wordt geplaatst, zal tot wasdom komen. Nu, wat als God een engel naar Maria had gezonden met zijn boodschap en had gezegd, wees gegroet Maria, gij begenadigde onder de vrouwen, gij zult een baby krijgen zonder een man te bekennen. En ze had gezegd, nou wacht eens even, laat mij u meenemen naar het laboratorium. En u vertelde mij, laat de dokter aan mij bewijzen hoe ik dat moet doen. Zie, dan zal ik u geloven, zie. Het zou nooit zijn gebeurd. Maar tot wat kwam zij? De schoot van haar hart. De schoot waar haar geest zich bevond. Uw schoot van uw geest is uw verstand. Uw verstand is een kanaal. U hebt 5 zintuigen gekregen die het lichaam beheersen. U hebt 5 zintuigen die de ziel beheersen. Geweten enzovoort. Nu, in het lichaam zijn zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Maar er is slechts 1 kanaal naar de binnenkant van die ziel om te tonen dat u een zaad bent. U bent een ziel, lichaam en geest. En dan dat ene kanaal, toegang, 1 weg daar naar binnen, uw eigen vrije morele wil, dat betekent dat u het kunt aannemen of verwerpen. Precies wat u wil doen. Eva was derhalve op dezelfde basis. Ze kon Gods woord nemen en zeggen, God heeft gezegd het niet te doen en daarom maak dat je wegkomt. Dat zou goed geweest zijn, maar in plaats daarvan probeerde zij het te vermengen met Satans leugen en zij bracht zichzelf in de dood. Maar toen het op Maria kwam, was het anders. Zie, de dienstmaagd des Heren. Hoe zou het plaatsvinden? Het doet er niet toe hoe het zal plaatsvinden. U hebt het gesproken, het is het woord van God, ik ontvang het. Zie, de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. Daar was het. Dat maakt het vast. En toen was zij in orde. Ziet u, zij bracht die levenskiem voort, met welk het gemanifesteerde woord van God was, in de vorm van een mens. En door de dood van die rechtvaardige, betaalde met de dood voor ieder van ons die onrechtvaardig is. En door het te aanvaarden, brengt zijn woord leven voort en brengt het Christus terug in ons, omdat Christus het woord is. Het gesproken woord. En het zal tot wasdom komen als u het kunt ontvangen. U die ziek bent, ontvang het. Geloof het. U moet rijpen, u moet rijpen. Op de bestemde tijd voortkomen. Het moet wel. Nu, wij allen geloven dat we in de eindtijd zijn. Ieder mens die intelligent is, denk ik, zou kunnen zien als hij om zich heen keek, dat deze zaak niet veel langer meer kan doorgaan. Ik zou nu 15 minuten willen hebben om u te tonen wat ik bedoel. Iedereen weet dat er iets moet gaan gebeuren. De hele schrift verwijst ernaar. Ons werd geleerd dat de wereld in 6000 jaar werd geschapen. Waarbij 1001 dag is, een dag is als een jaar bij God enzovoort, 6000 jaar voor de schepping. In orde, er worden 6 dagen genoemd. En de Bijbel zegt dat 1 dag 1000 jaar is, of 1000 jaar is als 1 dag bij God. Nu, na de eerste 2000 jaar kwam de wereld, kosmos, de wereldorde, aan zijn einde. En God moest iets zenden, de oordelen uit de hemel en de aarde oordelen in een strafgericht en de rechtvaardige Noach en zijn gezin redden. Na de tweede 2000 jaar vond dezelfde zaak opnieuw plaats. De kosmos, wereldorde, zelfs de kerk was bedorven. Ten tijde van Noach spotte zij en maakte lol over hem en hij predikte 120 jaar in de deur van de ark. En in de tweede 1000 jaar raakte de kerk in gevangenschap, pleegde overspel met de wereld en eindigde in niets anders dan een hoeveelheid vormen en leerstellingen. En God zond oordeel naar de aarde door het zenden van zijn zoon. Zo, ze kwam aan het einde van haar macht. En dit is 1962. En wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat in het laatste der dagen het werk moest worden ingekort. De schriften kunnen niet liegen. Terwille van de uitverkorenen. Terwille van de uitverkorenen, omdat er anders geen vlees behouden zou worden. Dan zien wij dat we in de eindtijd zijn. De 7e is de Sabbat, hetgeen het 1000-jarig rijk is. Dat zal plaatsvinden gedurende die tijd de regering van het 1000-jarig rijk. Nu maar de 6 dagen zijn vervuld. De mens heeft op dit moment een wapen in handen waarmee hij zichzelf kan vernietigen. Hij kan de wereld vernietigen. Zou de wereld in 1 seconde in stukjes kunnen blazen? Hij kan een man de ruimte inschieten en hem in een baan boven dit land brengen en zeggen, geef je over of ik laat hem los. Dat is alles. Wat zou hij doen? Wel, iedereen die bij zijn verstand is, zou zich overgeven. Wat dan? En nu zijn de kleine, vroeger overheersten de grote naties, de kleine naties, nu niet meer. Ze hebben hetzelfde wapen, zie. Het is dus een tijd geworden dat wij zien en geloven dat wij in de eindtijd zijn. Nu, we zouden hier uren mee kunnen doorgaan, maar laten we hier enige ogenblikken naar sommige schriftgedeelten kijken die betrekking hebben op het zaad dat is geplant voor de eindtijd. Als dat zaad van Jobs gesproken woord, Jesaja sprak ervan, iedere man van God, iedere profeet van God aan wie zij zijn geheimen bekend maakt, zelfs David, Jesaja, Jeremia en al de overigen, spraken over het komende zaad. En toen de tijd aanbrak, was het precies op die wijze. Zo is het altijd, het kan niet falen, het is Gods woord, het is eeuwig. Het kan niet falen en we weten alle dat Jezus het woord was. Nu, laten we zijn woord dan nemen. Hebreeën 1 zegt, nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de profeten gesproken heeft, heeft hij nu in het laatste der dagen gesproken door zijn zoon Christus Jezus. Nu, hij was een God-profeet. Zeker was hij een profeet. Mozes zei, de Heer uw God zal een profeet doen opstaan. Maar dit was meer dan een profeet, hij was God. Gemanifesteerd in vlees. Deze God-profeet gaf ons 2 of 3 tekenen waar we naar willen kijken. Grote tekenen die we willen gedenken. In Matthäus 24 werden hem deze vragen gesteld. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat zal er plaatsvinden aan het einde van de wereld? Wanneer zal dit alles plaatsvinden? Hij gaf zoveel verschillende dingen die zouden plaatsvinden. Volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar hij zei, leer van de gelijkenis van de vijgenboom en al de andere bomen. Hoeveel hier binnen zijn christenen? Steek uw hand op. In orde. Dank u. Ik geloof 100%. In orde. Let nu heel goed op als we dit eindtijdzaadteken brengen. Jezus zei, leer van de gelijkenis van de vijgenboom. Als u ziet dat de vijgen nu waaraan moesten zijn les leren, de vijgenboom. Iedereen die de Bijbel leest weet dat de vijgenboom altijd het Joodse ras heeft voorgesteld. Joël zei, wat de knager had overgelaten, heeft de kaalvreter afgegeten, enzovoort. Dat was de stomp van de kerk, die door de leerstellingen en dergelijke was opgegeten. Maar hij zei, ik zal herstellen, spreekt de Heer. Nu waren de Joden afgesneden, vertelt Paulus ons, en de heidenen werden in het koninkrijk ingeënt. Maar, merk op, Jezus zei, leer een les van de vijgenboom. Nu, zal die boom zoals Job zag, als hij sterft, weer opnieuw leven? Zeker. Hij zei, als u de vijgenboom ziet en al de andere bomen. Bomen. Bomen van wat? Er is een boom des levens. Er is een boom van leerstellingen, denominatie. Er is een boom van volken. En als u ziet dat de vijgenboom en al de andere bomen hun knoppen voortbrengen, takken die op het punt staan uit te botten, zegt u dat de zomer op handen is. Merk op, er wordt een gelijkenis gemaakt met de volken. God handelt met de heidenen als een bruid. Eén hier, één daar. Maar hij handelt met de Joden als een natie. Niet als een individu, als een natie. Altijd is dat Gods uitverkoren volk geweest. God koos hen als een volk. Zendelingen gaan naar Jeruzalem enzovoort. Wanneer Israël gered is, zal zij een natie zijn. De Bijbel zegt dat zij op één dag zal geboren worden. Dat is juist. Dus Israël zal Christus aanvaarden op één als een natie. Niet slechts als individuen. Maar, merk op wat hij zei. Laten we het nemen. Bekijk het aandachtig wanneer u ziet dat de vijgenboom opnieuw begint uit te lopen en al de andere bomen hun knoppen voortbrengen. Nu, alles heeft een opwekking. Of heeft zojuist een opwekking gehad. De Joden zijn terug in hun thuisland als een natie. Hun eigen vlag wappert. Hun eigen regering. Hun eigen geld. Ze zijn een natie voor het eerst sinds ongeveer, ik geloof ongeveer 1800 jaar. Of meer dan dat, ongeveer 2200 jaar. Ongeveer 2200 jaar. Israël is opnieuw een natie. De oudste vlag ter wereld, de zespuntige Davidster, wappert opnieuw en voor het eerst sinds 2200 jaar. En Jezus zei, wanneer ze begint haar knoppen te vormen, is de tijd nabij. Israël, sprekend tot de Joden. Nu let op, hij zei dat wanneer alle andere bomen beginnen uit te lopen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft de grootste beweging gehad die ze ooit heeft gehad. De Protestantse Kerk heeft de grootste opwekking gehad die ze ooit had. Billy Graham en Jack Schuller. De Pinkstermensen hebben de grootste opwekking gehad die ze ooit hadden. Oral Roberts, Tommy Hicks en de overige. Grote mannen, een opwekking. Kijk, de krachten hebben een opwekking gehad. De nationale krachten. Er is nu een opwekking aan de gang. Wie zal de grootste kracht worden? Communisme? Iedereen die je hoort, predikers staan in de preekstoel zeggen, oh, laten we het communisme vrezen. Onzin. Toon mij de schrift waar staat dat het communisme de wereld zal regeren. Onzin. Romanisme zal de wereld regeren, niet het communisme. Kijk naar het visioen van koning Nebukadnezar, het woord van de Heer, het hoofd van goud, koper tot beneden aan toe in de Romeinse voeten die van ijzer waren. Het is nooit veranderd, de steen kwam toen het nog steeds bij het ijzer was en trof het toen. Onthoud dat het aan het einde was vermengd met klei, de zwakheid. Klei en het ijzer tezamen. Deze grote vergadering die ze hier pas hadden tussen Khrushchev en Eisenhower, weet u wat Khrushchev betekent in zijn eigen land, in zijn eigen taal? Khrushchev betekent modder, klei. En weet u wat Eisenhower betekent in het Engels? IJzer. En om het zo duidelijk mogelijk te maken aan de mensen, trok Khrushchev zijn schoen uit en sloeg ermee op de lessenaar. Ze zullen niet samenstellen. Wat zal er gaan regeren? Rome zal regeren. Een vereniging van kerken met het katholicisme zullen het samenvoegen. En precies daar bent u, de heersende macht. De Bijbel zei dat. Dat is het zaad dat niet kan falen. Kijk, vandaag is deze nieuwe paus niet bezig alle protestantse kerken uit te nodigen. En gaan ze niet? Wat met u, Pinksteren, mensen? Dezelfde zaak. De federatie van kerken. Daar bent u er. Dat zaad moet groeien. Dit moet gebeuren. Het moet volwassen worden. Het is de tijd ervoor dat het tot wasdom komt. De mensen, wat doen zij? Ze organiseren en bouwen grote gebouwen en grotere organisaties, grote denominaties. En wat gebeurt er allemaal? Dezelfde zaak, precies wat de Bijbel zei dat ze zouden doen. Dat is wat de Godprofeet Jezus Christus zei dat zou gebeuren. De Joden zouden worden hersteld en er zou onder hen als natie een grote opwekking uitbreken als zij als natie tezamen zouden komen. Er zou een opwekking zijn onder de Methodisten, Baptisten, Presbyterianen enzovoort. Een opwekking onder de Pinkstermensen. En daar bent u er. Volk zal opstaan tegen volk. Het zaad is volgroeid. Israël is na 2200 jaar een natie geworden. Wat gebeurde er? De kerken kwamen allemaal tezamen en hadden een opwekking in orde. Nu, er was nog een groot zaad geplant. Hij zei in 2 Timotheus, het derde hoofdstuk, dat in het laatste der dagen er in de kerk een grote afval zou komen van het Bijbelse geloof. Het klopt. Is dat een zaad? Is dat een belofte? Kijk vandaag naar hen. Kijk naar onze kerken. Wat zijn ze aan het doen? Ze organiseren zich samen. Ze werken samen. Voegen zich samen. Falen. Geloven niet in de Bijbel. Geloven niet in het echte, ware woord van God. U zegt, de Bijbel zegt dit. Die dingen zijn verleden tijd, zoiets bestaat niet. Oh, zoiets ergens bestaat niet. De dagen van wonderen zijn al lang voorbij. Zoiets als de doop met de Heilige Geest bestaat niet. Dat was daar vroeger voor een handvol mensen. 12, de apostelen, ziet u? Wat doet dat zaad? Het wordt volwassen. Het is het eindtijdteken zaad. Wat zei Jezus wanneer u dit ziet plaatsvinden? Heft uw hoofd omhoog. Uw verlossing is nabij. Tot de gemeente. We zien dat zij zou wegvallen in orde. Wij ontdekken dat. In orde. Nu, we zeiden dat Joël ons vertelde dat in het laatste der dagen, het andere schriftgedeelte, luister heel goed, dat er in hetzelfde jaargetijde een vroege en een late regen zou zijn. Hoeveel christenen weten dat? Zeg, amen. Jazeker, wat? Toen ik pas geleden keek, zag ik tot mijn verrassing, de vroege en late regen zouden in hetzelfde jaargetijde komen, in dezelfde maand. In Joël 2, vers 23 staat, woord vroege in het Hebreeuws, pak uw Hebreeuwse lexicon en zoek het op, het Hebreeuwse woord van vroege betekent more. More betekent onderwijzing. Er zal een onderwijzingsregen zijn komen. Wat is dat? Het planten van de zaden in de aarde. Wat heeft gehad? Wat is er gaande? Wel, we ontdekken dat er een onderwijzingsregen gaande is. Voor de baptisten was een miljoen meer in 1944 het motto. Leden van de kerk. De grote opwekkingen van Billy Graham, onze grote evangelist. Kijk wat hij heeft gedaan. Kijk naar Oral Roberts en de Pinkstermensen. Er is een onderwijzingsregen voortgegaan. Er is een nationale onderwijzingsregen geweest. Het communisme is onder de mensen gezaaid. In elke natie. Er is een Roomse opwekking geweest. Weet u wat er gebeurt? Als zij het westelijk deel of het oostelijk deel van Berlijn teruggeven, plaatst dat het communisme precies, of ik bedoel het Romeinse Rijk, precies terug in de oude cirkel waarin het was in de tijd van Jezus. Dat doet het zeker. Perfect. Er is een opwekking gaande. Wat is het? Een zaaien. U hoort niet veel meer over Billy Graham, is het wel? Wat met Oral? Wat met de overigen? U weet dat de grote opwekkingsvuren niet branden. Wat is het? Het is een eindtijd zaadteken. De woorden zijn gezaaid. Wat is het? Denominatie zal denominatie oogsten. Dat is de oorzaak dat zij zich tezamen verenigen. Maar het woord van God is ook gezaaid. En wanneer de geest van God begint te vallen, zal het woord van God in de mensen leven. En wat zal die valse bruid die daar buiten overspel bedrijft en zichzelf in leerstellingen heeft gebracht en haar geboorterecht heeft verkocht oogsten? Een federatie van kerken. Die gebonden zal worden en net als de dorens en distels verbrand. Maar waar het woord van God werd gezaaid in de harten van de mensen, zal het een oogst voortbrengen, een bruid voor Christus. Zo zeker als ik hier sta. Eindtijd tekenen. Amen. En wat is er aan de hand, gemeente van God? Wat is er met ons aan de hand? Wat is met uw baptisten aan de hand? Uw presbyterianen? Assemblies of God? Jezus alleen? Al de overigen? Wat is er met ons aan de hand? Kunt u het niet zien? Het zaad, ga niet. Wees voorzichtig welk soort zaad u aanneemt in de schoot van uw hart. Neem geen leerstellingen aan, neem het woord. Ze hebben zoveel gepraat over late regen. Niet om u gering te schatten, uw spaderegenbroeders, maar dat is geen spaderegen. Als de late regen hier zou zijn geweest, zou de kracht van God die zaak hebben getroffen en zou zij de wereld in beweging hebben gezet. De late regen staat op het punt om te komen. Wat is er aan de hand? De kerk heeft iets voor zichzelf gefabriceerd, precies zoals Eva probeerde te doen. Ze proberen meer licht te krijgen om iets te fabriceren. Wij hebben hetzelfde gedaan door te proberen zelf iets te doen. Houd uw handen ervan af. Laat God het doen. Neem zijn woord en geloof het. Houd het in uw hart. Als de regen begint te vallen, zal het leven en hou vastnemen en het woord zal zichzelf manifesteren. Ik vermoed dat u denkt dat ik gek ben, maar ik ben het niet. Als ik het ben, laat me met rust. Ik ben gelukkig op deze manier. Dus ik geloof Gods woord. Wat is er met de kerk aan de hand? Haar schoot, haar open verstand, heeft allerlei soorten leerstellingen en dogma's ontvangen en niet het woord van God. Toen Christus kwam, vond hij dezelfde zaak die Adam vond. Jehovah vond hetzelfde. En hier zijn deze tekenen en de eindtijd verschijnt en de kerk heeft het antwoord niet. Dus juist, het is tijd. De vroege regen is voortgekomen. Dat is de reden dat Billy niet veel doet. Onthoud, er waren, Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Er waren twee engelen die naar de Sodomieten gingen. Bedenk dat Lot eens met Abraham wandelde. De kerk wandelde in gemeenschap met Christus, met het woord. Maar zij verruilde haar geboorterechten voor denominaties. Nu verkoopt zij de hele zaak en organiseert zichzelf in een grote vereniging van kerken. Dat is precies wat er met Lot gebeurde. Hij ging daarheen. Twee engelen, Oral Roberts en Billy Graham, zoals het in deze dag zou zijn, gingen daarheen en hielden hun het evangelie voor. Wat gebeurde er? Het was zelfs een schande wat eruit kwam. Maar Abraham, één bleef bij hem achter. Er was er één die hij God noemde. En wat deed het teken dat hij daar voor hen verrichtte? Het bewees wat hij was. Abraham was uitverkoren omdat hij, Abraham, had de belofte. Nu kijk, dit is Abrahams zaad. De belofte was niet slechts aan Abraham gegeven, maar aan zijn zaad, niet zijn zaad Isaac. Hij faalde. Hij bewees dat hij deed, maar het zaad, het geloof dat hij had, ongeacht de omstandigheden, hoe het ook tegengesteld was aan de natuur, hoezeer de dochter ook zei dat het niet zo was, Abraham, nadat de belofte aan hem was gegeven, toen het onmogelijk was, hij huwde zijn zuster ongeveer 17 jaar oud, zijn halfzuster, zij hadden geen kinderen, en toen zij 65 was en hij 75, verscheen God aan hem en zei, u zult een baby bij haar krijgen. Wel, hij aanvaarde zijn woord. Hij maakte zich er gereed voor. 25 jaar daarna was er nog niets gebeurd. Nu is hij 100 jaar oud en zij 90. Dat stopte hem niet in het minst. Hij twijfelde niet aan Gods belofte door ongeloof. Dat is het geloof. Dat is het koninklijke zaad van Abraham. Dat is het soort zaad dat Gods woord neemt. Dat is de zaad die de bruid naar voren zal brengen. Dat is hetgeen wat Christus zal ontmoeten. Hij is het woord. En als de kerk is ingezaaid met iets anders dan het woord, zal ze hem niet kunnen ontmoeten. Hij heeft geen afzichtelijk lichaam met gezwellen erop. Hij heeft een perfect lichaam. En hij is het perfecte woord. En de gemeente zal worden gezaaid en in het perfecte woord geloven. En het perfecte woord en het perfecte woord zullen zich verenigen als één vlees en één lichaam, zoals bij een man en zijn vrouw. Amen. Ik beaam mezelf niet, maar amen betekent zo zij het. Ik geloof het hoe dan ook, jazeker. De vroege regen is voortgegaan, de regen staat op het punt te vallen. Wat zal het gaan voortbrengen? Let's op. Nog een teken, de dwaze maagd. Jezus zei dat er vlak voor de komst van de bruidegom een wijze maagd zou zijn met olie in haar lamp en een dwaze. En de dwaze maagd zou op een dag wakker worden en ontdekken dat ze helemaal geen olie in haar lamp heeft wanneer dit plaatsvindt. Zie, de bruidegom komt. Dat is de roep die nu uitgaat. Christus is komende. En ze werd wakker en ontdekte dat ze helemaal geen olie had. Olie betekent geest. Geest is datgene wat het woord tot leven brengt. De geest is het water dat het woord tot leven brengt. Giet het uit. U zegt, wel, hoe zit het met deze kerken? Als zij denominatiezaden zaaien, zal dat tot leven komen. De geest van God zal dat tot leven brengen. De Bijbel zei, de regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Hebreeën 6 hoofdstuk zegt dat de regen vaak neerkomt om de vruchten die op de aarde zijn te bevochtigen. Maar de doorns en distels verheugden zich even goed en profiteerden van de regen zoveel als ze maar konden. Maar aan hun vruchten zult gij hen kennen. Helemaal waar. Daar bent u er. Nu, als ze dat zien, ziet u, de vruchten moeten worden verzameld. De regen staat op het punt om te vallen. Denominatie zal denominatie uitbroeden, dat is alles. Maar het woord zal Christus uitbroeden, de bruid. Zeker, zaai het zaad van het woord. En toen de wijze maagd, hebt u de stem van de christelijke zakenlieden opgemerkt? Ik spreek internationaal voor hen. Ik kan er voor hen geen doekje om winden. Dit is het woord. Kijk, hoe zit het met... Kijk eens bij de Presbyterianen, Episcopalen. Overal zijn er honderden van hen die proberen de Heilige Geest te vinden. Ze vervullen daarmee een heel belangrijke zaak. Een dierbare predikervriend van mij uit Afrika, een fijne goddelijke man, vroeg ik, weet u niet wat het is, broeder? Wat is uw bediening? Hij zei, ik word verondersteld Babylon binnen te brengen. Ik dacht, kunt u niet zien dat precies op de tijd dat de dwaze maagd wat olie wil hebben, zodat haar zaden ook zullen groeien, dat de tijd is dat Christus komt en dat zij zal worden buitengesloten? De grote prediker Billy Graham heeft pas gezegd dat we een Pinksteren nodig hebben. Het is noodzakelijk dat mensen terugkeren. Episcopalen, die een groot artikel en folder schreven niet lang geleden, zeiden, we hebben sprekers in tongen nodig, we hebben goddelijke genezers nodig in de kerk, die genezingsdiensten houden, mensen die uitgaan om voor de zieken te bidden. Wat proberen ze te doen? Olie in hun lampen te krijgen. Precies. Dat is een eindtijd zaadteken. Amen. Maar terwijl ze bezig was om dat te doen, kwam de bruidegom en de bruid ging naar binnen en ze werd buitengesloten. Oh, wat leven wij in een wonderbare dag. Ik wil nog slechts één ding meer zeggen. Tweedracht tussen de volken. Oh my. Vreesaanjagende tekenen in de hemel. Gelooft u dat het zo is? Kijk, laten we er een paar van nemen. Hebben we nog een paar minuten om er 9:30 van te maken? Ik wil de gehoorzaal niet te lang vasthouden. Het is genade dat deze mensen ons dit laten hebben. Luister. Hoeveel, en ieder van u hebt gezien, de naties zijn pas geleden opgeschrikt door tekenen. Zag u die man onlangs in de satelliet? Hij ontdekte daarboven dingen waar hij nog nooit de wetenschap weet in het geheel niet wat het zijn. Toen hij over de aarde vloog, toen hebben ze gekeken en gekeken en gekeken, maar ze zagen ze niet. Hij dacht dat zijn satelliet uit elkaar zou springen. Het was niet zo, zijn satelliet was in orde. Lichten. Kijk wat er pas op de radio was. U zag het op de televisie. U heeft het in de krant gestaan, overal vliegende schotels. Het Pentagon publiceerde onlangs ongeveer 6 weken geleden dat het niet fictief was. Ze lieten het zelfs op de televisie zien hoe deze schotels opvingen. Hoe zij deze schotels opvingen met inlichtingendienstlichten die naar beneden komen en op een dergelijke wijze boven het Pentagon, heel Washington DC, hangen. En ze ontvingen het op de radar en ze hadden daarboven piloten. Ze kwamen vlak om hen heen, omgaven hen en toen verdwenen ze met de snelheid van het licht. Inlichtingendienst, wat is het? Jezus zei dat er angstaanjagende tekenen zouden zijn. Tekenen van de hemel. De harten der mensen zouden bezwijken van angst, verslagenheid, tweedracht tussen volken. Ziet u niet dat die zaadtijd hier nu is? De oogsttijd, de dingen waarvan de Bijbel zei dat ze zouden plaatsvinden. Ziet u niet dat dat zaad dat is geplant tot leven is gekomen en leeft? Dat is er aan de hand. Nu, nog één ding. Luister. Voordat, luister nu goed, laat u dit niet ontgaan. Voor de eerste komst van Jezus hadden de astronomen van India, de magiërs, ik heb hen in India zendingswerk gedaan en met magiërs hierover gesproken, en ze waren aan het uitkijken, ze waren astronomen en zij namen de hemellichamen waar. En ze zeggen dat God zichzelf altijd verklaart in een hemellichaam voordat hij het op de aarde doet, voordat hij ook maar iets doet. En ze zeiden, wel, toen deze drie wijze mannen deze koning gingen aanbidden die de aarde zou regeren, een babykoning, toen volgden zij, zoals uw schrift zegt, een ster. Hij zei, maar eigenlijk kwamen er drie sterren tezamen en vormden deze ene ster. En ze zeiden dat de christen-astronomen waar ik mee sprak, of magier, hij zei, dat betekent dat er drie rassen van mensen waren waar deze man voor stierf. De enige drie rassen die er zijn, zijn die van Gam, Sem en Jafet. En wanneer zijn evangelie is gepredikt aan de mensen van Gam, Sem en Jafet, en ze zullen in zijn evangelie samenkomen, dan zal daar de wederkomst zijn. Dat is in orde als hij dat wil geloven. Drie is het getal van volmaaktheid. Maar wat ik geloof, wat geloof ik dat deze drie waren? Wat geloven wij? Het was een drie van volmaaktheid, aantonen dat de drie eenheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest werd bekendgemaakt in een man, Jezus Christus, de enige volmaakte mens. Alle andere mensen hadden gefaald. Al het andere was gestorven, maar hier kwam een man die niet kon sterven. Volmaaktheid. Zodat zelfs de dood hem niet kon doden. Hij stond weer op. Drie is het getal van volmaaktheid. Dat weten wij allemaal. Drie is Gods getal in zijn numeriek. God wordt gekend in zijn getallen. Drie is volmaaktheid. Zeven is aanbidding. 24 is aanbidding. 40 is verzoeking. 50 is Pinksteren, jubeljaar, ziet u. Enzovoort. Allemaal zijn getallen. De getallen van God zijn volmaakt. Is in volmaaktheid. Nu, drie is het getal van volmaaktheid. Juist voordat, luister aandachtig nu. Toen de kleine baby Christus werd geboren, kwamen drie sterren tezamen en vormden de ene morgenster die de reflectie was van de komst van een kind. Christus. Een volmaakt iemand. Wat is er gebeurd nu? We zien grote koppen in de krant, over de televisie in alle landen, dat er vijf sterren precies op één lijn komen met de aarde. Wat is vijf? Een getal van genade. Iedere keer als deze sterren erin komen, gebeurt er iets op aarde. Wat vindt er plaats? Vijf sterren komen op lijn. Wat was het? Een inleiding tot wat? Kijk wat er sindsdien gebeurde. Duitsland werd bijna van de kaart geveegd. Sommige magiërs zeiden dat de wereld zou barsten als een watermeloen. Voor de laatste dagen is door hen het allerergste geprofiteerd. Kijk wat er plaatsvindt. Onlangs had Engeland een storm die op één dag 70.000 huizen wegblies. Overal rampen. Californië, Los Angeles leek te worden weggespoeld in de oceaan. Wat is het? Het begin der smarten. Overal steken aardbevingen de kop op. Waarom gebeurt dat? Vijf sterren komen in lijn. Genade, Gods genade, wat is er gebeurd? De kracht van God is begonnen te vallen op een jonge kerk. Halleluja, een bruid in beginstadium. Ze begint een vorm aan te nemen, een bruid voor deze bruidegom. De drie sterren betekenden zijn volmaaktheid van de hemelse Vader, van de drie eenheid die één werd onder ons op aarde. Gods bedieningen worden één bediening. Wat gebeurt er nu? Het is de gemeente van de levende God die onder het woord van God tezamenkomt. En de astronomische hemel kondigt haar komst aan. Amen. U gelooft dat misschien niet, maar het is het woord, hoe dan ook, jazeker. Wat gebeurt er? Ik eindig. Ik zou dit willen zeggen. Vrienden, de gemeente komt voort. God zal een bruid hebben zonder vlek of rimpel. Zij is voorbestemd. God zei dat hij het zou hebben. Dat maakt het in orde. Wie zijn er lid van? Ik weet het niet. Ik vertrouw erop dat ik het ben. Ik vertrouw erop dat u een lid bent. Maar hij zal een lichaam hebben zonder vlek of rimpel. En ik geloof dat deze laatste dagen tekenen en dingen die er gebeuren, elke van zich opstapelen om te tonen dat Christus op het punt staat om voor deze bruid te komen. Het is God in zijn woord die bekend werd gemaakt in een man. Een volmaakt mens. Zo komt God en zijn woord opnieuw en maakt zichzelf openbaar in een bruid. Die niet zal doen wat Eva deed, het kruisen tot iets anders, maar het onvervalste woord van God zal in die gemeente worden geboren. En ze zal staan als Jezus Christus stond met zijn geest die in zijn woord die zalving brengt. Amen. Ik geloof dat het nu wordt aangekondigd. De profeet zei, er zal een dag komen die dag nog nacht genoemd zal worden. Maar in de avondtijd zal het licht zijn. U allen als bijbellezers weet dat. Wat gebeurt er? De beschaving reist van het oosten naar het westen. China is de oudste beschaving die we hebben. Beschaving begon in het oosten. Het is meegegaan met de zon, reizend naar het westen, waar is ze nu aangeland, de westkust. Als ze nog iets verder gaat, is ze weer in het oosten terug. Ziet u wat ik bedoel? Dezelfde zon die in het oosten opgaat, is dezelfde zon die in het westen ondergaat. Dezelfde Z-O-N. En dezelfde Z-O-O-N, zoon van God, die naar de aarde kwam om een bruid te nemen, uit de oosterse mensen, en die bruid verontreinigde zich zoals Eva deed, zoals Jehovah's bruid deed. Diezelfde zoon die daar scheen, en die daar met zijnzelfde kracht op Pinksteren scheen om het zaad te rijpen dat hij had geplant, diezelfde zoon schijnt nu op het westerse halfrond. Waarvoor? Om het zaad te rijpen dat is geplant om een bruid voor te brengen. Amen. Het avondlicht van het evangelie zal een bruid voortbrengen. Amen. Voor de Heer Jezus. Daar zijn enige van de avondzaad tekenen. Er zijn er honderden. En we hebben nog 5 minuten voor besluiten. Bent u één van deze? Gelooft u dat u één van deze zaden bent? Gelooft u dat uw hart is bezaaid met het onvervalste evangelie? Dat er niets ter wereld is dat het woord van God uit uw hart kan wegnemen? Gelooft u dat? Als het niet zo is, mijn vriend, en het mag zijn dat ik u nooit meer op aarde zal ontmoeten. Denk aan het woord van de Heere en het geheimenis van de Heere, dat het aan zijn profeten wordt bekendgemaakt. Zijn profeten spraken ervan, hier is het precies, hier nu, en we zien het in vervulling gaan, en ik herhaal wat zij zeiden als een waarschuwing aan u. Als u deze zaden niet hebt, en als u hier vanavond bent en u bent geen christen, u, misschien behoort u bij een kerk, waag het er niet op, broeder, luister niet naar die dingen, dat is een zaak van verbastering. Het woord van God behoort oppermachtig in u te leven, zoals het in Jezus deed, want hij is het hoofd, zijn lichaam kan niet één ding zijn, en zijn hoofd iets anders, het moet hetzelfde woord zijn. Als uw kerk voor u slechts voorziet in leerstellingen en dogma's die niet schriftuurlijk zijn, geloof het dan niet. U kunt niet gevoegd worden in een gemeente, u wordt geboren in een lichaam door het woord van de levende God. Als u dat niet hebt ontvangen, loop dan geen risico. Als u ergens heen ging om een kop soep te kopen en er zat een spin in, dan zou u het restaurant aansprakelijk stellen. Wel, u zou het voor geen prijs willen opeten, omdat u bang zou zijn dat dit lichaam eraan zou gaan. Broeder, wees niet bevreesd voor wat het lichaam kan aantasten, maar voor wie zowel lichaam als ziel kan verderven in de hel. U bent wel kieskeurig met uw voedsel, u zou niet willen eten wat dit lichaam ziek of misselijk maakt, maar dat slokt u wel elk soort leerstelling op voor uw ziel die eeuwig is, terwijl dit lichaam zal moeten vergaan. Laat de duivel dat spul niet in uw keels proppen. U wordt wederom geboren uit de geest van God en uw geest zal getuigenis afleggen van elk woord dat God hier heeft gesproken en iedere belofte die hij heeft gegeven en zal zichzelf in u manifesteren. De geest van God zal komen en in uw leven, u bent Christus lichaam, de vertegenwoordiging van hemzelf hier op aarde. Als u dat niet hebt ontvangen, als u geen geloof kunt hebben voor goddelijke genezing, als u hier bent en ziek bent en u gelooft dat God goddelijke genezing aan u wil toestaan, plaats dan het woord. Ik ben de Heer uw God, of die al uw zieken geneest. Heer, ik geloof het. Let op wat er plaatsvindt. Zeg, Heer, ik geloof het. Maak ieder kanaal open. Hier ben ik. Let op wat er plaatsvindt. Hetzelfde als wat er onlangs met het stervende meisje gebeurde. Duizenden meer rondom de wereld. Ik zag in Zuid-Afrika sprak ik 1 gebed uit over een groep mensen en ze schatten het op. En ze namen 7 grote vrachtwagens, maar zo'n truc heb je niet in Georgia, ongeveer 6 of 8 wielen achter elkaar. En de volgende morgen kwam de burgemeester van de stad, die erbij zat, naar het raam en zei, broeder Branham, kom hier eens kijken. Door de straat, daar kwamen ze, door de straat met 7 vrachtwagens, vol krukken en rolstoelen en allerlei dingen van de mensen. En ik raakte nooit 1 van hen aan. Bracht slechts het woord. Vertelde hun dat ze het moesten geloven. En ze deden het. En hier liepen de mensen die de vorige dag in deze dingen waren geweest, door de straten met hun handen over hun hart, terwijl ze in hun eigen stamtaal zongen, alles is mogelijk, geloof alleen. Hij zond zijn woord. Dat is alles wat je doet, het woord zenden. En de gemeente ontvangt het. Hij die uit God geboren is, ontvangt God. Gelooft God. Gelooft u hem? Laten we onze hoofden buigen. Ik zal voor deze zakdoeken bidden. Met uw hoofden gebogen en ieder oog gesloten, zou ik u een ernstige vraag willen stellen. Als u niet in orde bent met God, als er iets in u is dat u niet wil laten geloven dat deze Bijbel het geïnspireerde woord van God is en u kunt niet geloven dat u volgens zijn regels kunt leven, zou u dan zoveel willen doen als uw handen opsteken en zeggen, God wees genadig, ik wil dat u voor mij bidt, broeder Brennan, dat ik zo'n soort christen zal zijn? Bent u hier, steek uw handen op. Dank u, jonge dame, dank u. God zegen u. In orde. Er is één persoon in het gebouw die dat denkt. Twee van hen denken dat. Ik ben niet één van deze personen die probeert over te halen als het woord het niet in beweging kan zetten. U kunt het slechts doen als u bent voorbestemd om het te geloven. Bedenk dat, hoewel Jezus zoveel wonderen deed, de fariseeën het niet konden geloven. Zij konden het niet in hun hoofd krijgen, omdat ze niet op die manier waren. Als uw hart zo hard is dat u op hetzelfde moment weet dat het woord van God niet door u heen kan werken, en toch wilt u niet uw hand opheffen naar God om genade te vragen, wat zult u dan gaan doen op de dag des oordeels? In orde? Is er misschien iemand ziek die gedacht zou willen worden? Steek uw hand op. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zijn er ongeveer 10. In orde, laten we ons hoofd buigen. Twijfel niet. U, mijn kleine zuster, daar achteraan die uw hand opstak, gedenk mij. God zegen u, zuster. Zegene uw tedere hart. Mogen het woord van God vanavond wortel schieten in uw kleine hart, zodat u een zendeling zult worden voor Christus. Deze man die zijn hand wat later opstak. Broeder, uw haar is grijs. Maar bedenk dat Abraham zelfs al 75 was voordat God tot hem sprak. Mogen God de wortels van zijn woord vanavond in uw hart planten. En wanneer de grote regen valt, mogen het niet slechts een leerstelling voortbrengen, maar mogen het voortbrengen dat Christus in u wordt gemanifesteerd. Ieder van u die uw hand opstak voor genezing, de Bijbel zei, het gebed des geloofs zal de zieke redden en God zal hem oprichten. Als het zaad in uw hart ligt, zal ik gaan bidden dat de Heilige Geest dat zaad nu direct zal bewateren. Er zal iets gebeuren. God is geen aannemer des persoons. Als hij er één redt, zal hij de andere die het zal geloven ook redden. Als hij er één geneest, zal hij de andere genezen. Maar u moet het geloven. Als u het gelooft, zal ik nu voor u gaan bidden. Onze hemelse Vader, ik houd mijn hand over enige zakdoeken die hier liggen. Misschien heeft iemand ergens een geliefde die ziek is en aangevochten. Er is iets verkeerd met hem. Misschien is het een moeder ergens met een kleine zieke baby. Misschien een oude blinde vader die daar ergens in Georgia in een kleine hut zit. Misschien is het iemand ergens in een ziekenhuis. U weet alles over deze dingen. Heer, wij weten dit ene, dat Gij de Christus zijt die reeds voor hun genezing heeft betaald. Ik zend uw woord bij wijze van gebed, Heer. U zond uw woord. De vrouw die tot u kwam, zei, Heere, wees mij genadig, Gij zonen Davids. En u was geen zoon Davids voor haar, zij was een heidense. U zei, het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het aan de honden voor te werpen. Ze zei, zeker, heren. Maar de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. U zei, om dit woord, ga heen, uw dochter zal leven. En we ontdekken dat toen u thuis kwam, of toen zij thuis kwam, dat uw woord daar reeds was aangekomen en het meisje had genezen. Eens deed een vader voor zijn kind navraag op welke tijd het was geweest. Ze zeiden dat ongeveer op hetzelfde uur de koorts hem had verlaten. U zond uw woord, heren. Ik zend uw woord met een gebed des geloofs. Ik zend het naar dat meisje daar dat haar hand opstak. Ik zend het naar die man die zijn hand opstak. Mogen het vanavond een hoop vastvinden voor redding. Sta toe, heer. U zei, wie gelooft, mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Nu, heren, dat is uw woord. U zei het. Overeenkomstig de wetenschap verbraken zij iedere regel. De wetenschap zegt dat je je hand niet kunt opsteken, de zwaartekracht houdt haar naar beneden, maar in de mens is een geest. Hij kan een beslissing nemen en zijn hand opsteken omdat er een geest is die hem regeert, die de regels der wetenschap verbreekt. Nu God heeft gesproken en ze hebben hun hand naar hun schepper opgestoken. Vader, mogen uw woord precies nu in hun harten vallen, in de schoot van hun hart. Breng uit hen de bruid van Christus voort. Sta toe, Vader. Wat betreft degene die hier in dit gebouw ziek zijn en hun handen ophieven, zij staken hun handen op omdat zij behoeftig zijn. Ze geloven dat u een genezer bent. Nu, ik bid dit gebed des geloofs. Ik zend het, Heere, in de naam van Jezus Christus. Mogen dit geloof nu precies in ieders hart vallen, mogen het woord van God zo gevoelen teweeg brengen, dat het genezing zal voortbrengen voor ieder van hen. Sta toe, Vader. Nu zeg ik nog eens voor deze zakdoeken die hier liggen, dat er in de Bijbel werd gezegd dat zij van het lichaam van Paulus doeken namen en zweetdoeken en onreine geesten uit de mensen, kwalen verdwenen. Wij zijn Paulus niet, maar hij was het niet die het deed, want het woord was in hem. En u bent nog hetzelfde woord, nu vader. Eens werd Israël afgesneden van het beloofde land. Hij was uw bruid. U had haar op weg gebracht naar het beloofde land. U maakte een weg voor haar. De vijand kwam op hun pad. U keek door die vuurkolom naar beneden met toornige ogen. De zee werd bevreesd. Zij week achteruit. Israël ging verder. God, nu, niet kijkend door de vuurkolom, maar kijk door het bloed van uw eigen zoon, die voor dit doel stierf. En ik zend uw woord. Mogen de duivel bang worden. Mogen hij weggaan. Mogen deze mensen naar die belofte van God komen, zoals Israël deed, zonder enige hapering. Mogen zij naar die grote belofte komen. Boven alles wens ik dat het u alle wel gaat. Sta toe, Heer, mogen dit het werk doen waar wij het heen zenden en zeggen dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Het zal datgene tot stand brengen waartoe het verordineerd was. En ik bid het gebed des geloofs voor deze mensen in de naam van Jezus Christus, terwijl we onze hoofden gebogen hebben. Hoeveel van u willen nu aanvaarden wat er is gezegd en geloven dat het woord van God tot u is gekomen en dat u het aanvaardt? Ieder die zijn hand heeft opgestoken, ongeacht waar het voor was, steek uw hand op en zeg: ik geloof, ik aanvaard het nu. Ik geloof dat ik heb waar ik op gevraagd heb. God zegen u. Dat is wonderbaar. Dat is fijn. God zegen u. Ik hoop dat het woord van God zijn wortels uitslaat in u. Nu. U hebt, terwijl u uw hoofd gebogen hebt, u hebt hier een herder, een lieflijke broeder, zoals hij hier kwam en iets aanhaalde een paar ogenblikken geleden. Evangelisten moeten niet alles doen in een samenkomst. U moet uw herder kennen, deze goddelijke man. Ik ben zo blij dat ik naar deze mensen ben toegekomen, die hun handen opstaken voor deze dingen, en dat ik aan hen deze lieflijke herder kan geven. Laat hem nu naar de diepere ervaringen van God leiden, voor uw genezing en voor uw redding. God zegen u.